Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. De coronapandemie zou het perfecte moment zijn voor verandering. Nu is de tijd voor verduurzaming, om aan je maatschappelijke doelen te werken of je bedrijfswaarde onder de loep te nemen. In BNR's Big Five van het ondernemen met impact onderzoeken we of dit inderdaad het nieuwe normaal is. En vandaag is duurzaam ondernemer Maurits Groen bij me. Hij richt een Wakka Wakka op, waarmee hij zonne-energielampen doneerde aan ontwikkelingslanden. En tegenwoordig heeft hij een kippenboerderij, Kipster. En hij houdt zich bezig met allerlei duurzame projecten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen met drie stellingen waar met ja of nee op geantwoord mag worden. Als we klimaatverandering willen keren, moet iedereen vegetarisch worden.
Het zou enorm helpen, ja.
Ja. Ik ben goed in winst maken met mijn bedrijven.
Nou, dat is nog best luchtig, want je probeert aan de grens van datgene wat anderen nog steeds niet gelukt is.
Ik hoor het mee.
Dus nou, Nee, ik sta hier toch?
Ja, dat wel. Ja. We hebben nog 10 jaar om de klimaatverandering te stoppen, anders is de mensheid verloren.
Ja, dan is ons carbonbudget op. Dan gaan we niet helemaal 100% te gronden, maar dan krijgen we wel in toenemende mate te maken, honderdduizenden jaren, met klimaatontwrichting en alle ellende van dien.
Ja. We gaan het er uitgebreid over hebben. De bedoeling was eigenlijk ja of nee, maar het pakt hier al meer woorden, hè?
Ja.
Ik noemde je net duurzaam ondernemer, maar eigenlijk wil je zo niet genoemd worden, begrijp ik. Waarom eigenlijk niet?
Nou ja, het is een pleonasme. Je zegt twee keer hetzelfde.
Is het zo?
Ja. Als een ondernemer niet duurzaam is, dan zouden we als samenleving zo'n ondernemer zijn license to operate niet moeten geven.
Ja, want ik las zelfs een uitspraak van je. Ondernemers die niet duurzaam zaken doen zijn uitvreters die ten koste van anderen de toekomst en de planeet opereren.
Dat heb ik scherp gezegd daar.
Ja?
Maar dat meen ik eigenlijk wel. Kijk, als je niet je verantwoordelijkheid neemt voor je omgeving en alleen maar uit bent op je eigen belang, dan gaat het per definitie ten koste van anderen en van de toekomst en van de natuur.
Ja.
Maar dat mag niet.
Nee, en dan sta je hier onder een scherm waar de stijgers en de dalers van de beurs te zien zijn. Dan zie je dan bijvoorbeeld Royal Dutch Shell. Zie ik daar. Of Heineken komt voorbij. Of Unilever. Zijn dat duurzame ondernemers?
Nou, Unilever probeert het. Shell heeft dat tot nu toe bewezen niet echt op zijn programma te hebben. Nee. Toen een heel klein beetje beginnen ze een klein beetje duurzaamheid te omarmen. Ik denk dat het hun verantwoordelijkheid zou moeten zijn.
Maar het zijn eigenlijk uitzenders dus, Shell.
Ja, ze hebben heel lang hele nuttige diensten aan de samenleving bewezen. Maar sinds we met z'n allen als mensheid weten dat we op dit pad niet door kunnen gaan, vind ik dat ze als hele grote mondiale speler de verantwoordelijkheid moeten hebben, zelfs er een eer in zouden moeten scheppen, om bij te dragen aan het invullen van behoefte op een manier die wel duurzaam is. Ja. En volgens mij kunnen ze dat ook. Dus daar ben ik echt wel behoorlijk teleurgesteld in.
Ja, nou ja, teleurgesteld. Dan vallen zij dus in die categorie uitvreters die ten koste van anderen de toekomst in de planeet opereren.
De facto doen ze, of nog steeds doen ze dat, ja. Helaas.
Die stelligheid, hè, die manier van kijken naar de wereld, die begon al heel jong bij je. Toen je 7 jaar oud was, begreep je niet dat kranten na 1 keer lezen al weggegooid werden. Als een 7-jarig jochie, ziet het dan. Welke kranten lazen ze eigenlijk bij jullie thuis?
Helmonds Dagblad.
Echt waar? Ja. Ja, bij het Eindhoven Dagblad, een paar kilometer verderop.
Ja, we zijn dezelfde krant, maar dan een andere kop.
Precies.
Ja.
Ik bracht hem rond en dacht toen ook met die volle fietstas, als ik dan door die wijken fietste, dit gooi ik nu dan in een brievenbus. Maar ik was 15, dus het duurde bij mij wat langer. Maar het zat er dus al heel jong in, deze gedachtenvorming bij je.
Ja, ik vond dat gewoon raar. Ik vond dat doodzonde. Ik bedoel, er worden bomen gekapt. We maakten dat mee. We woonden aan de rand van Helmond toen, een nieuwbouwwijkje. Aan de rand werd het bos daarnaast in één klap gekapt. Nou, als een soort van slagveld waarin, zeg maar, vermoorde bomen, zou ik bijna zeggen. En dat zo kwam het echt binnen.
Mm-hmm.
Gewoon als allemaal over elkaar heen lagen. En daar werd dan weer zo'n nieuwbouwwijkje gemaakt. Je weet dat papier van bomen gemaakt wordt. Als je dat dan in 1 keer weggooit en je ziet het slagveld wat daarvoor nodig is, kennelijk. Ja, dat als 7-jarig jongetje vind je dat zo raar en onlogisch Toen dacht ik, nou, dan ga ik oud papier ophalen.
En zo begon het?
Zo, ja, daar is het eigenlijk mee begonnen.
Het levenswerk, want zo mogen we het wel noemen, toch?
Ja, daar ben ik eigenlijk mijn hele leven mee bezig, ja.
Hoe vaak ben je, want trouw heeft die duurzame top 100 elk jaar? Hoeveel keer heb je eigenlijk op nummer 1 gestaan?
Nou, je kon één keer, nadat Marjan Minnesma maar 3 keer achter elkaar op 1
hebben ze de regels
stond,
aangepast.
Toen hebben ze de regels aangepast en toen kon je 1 keer op nummer 1 staan en dan verdween je in de jury.
Ja.
En dan in het ecologische walhalla, zou ik maar zeggen.
Ja. Maar niet in de politiek, want je studeerde politicologie.
Ja.
Dan zou het de logische stap geweest zijn om dan de politiek in te gaan om zo de wereld te verbeteren.
Ja, maar ik ben denk ik een hele slechte politicus.
Waar zit hem dat in?
Ik ben te ongeduldig. Ik heb ongelooflijk respect voor de mensen die het politieke ambacht beoefenen. Daar heb je behoorlijk veel incasseringsvermogen voor nodig. Een enorm uithoudingsvermogen. En ik ben het ongeduld voor. Daarom ben ik op een gegeven moment ook uiteindelijk maar ondernemer geworden.
Eigenlijk vanuit dat idee, te ongeduldig voor de politiek, dan maar ondernemen.
Ja, ik ben ontzettend geduldig om die duurzaamheid na te streven op alle mogelijke manieren. Maar ik wil proberen dat zoveel mogelijk in eigen hand te houden.
Want wat kun je als ondernemer, welke impact kun je als ondernemer wel bereiken die via de politiek lastiger te bereiken is?
Nou, als ondernemer kun je gewoon dingen doen, realiseren en daarmee laten zien waar je het eigenlijk steeds over hebt. Namelijk, hè, jongens, we moeten verduurzamen. Het is veel geloofwaardiger om te laten zien dat het kan en dat je feitelijk al iets bijdraagt aan het oplossen van het probleem, dan er alleen maar over te praten. Wat ik gewoon, ik heb 1982 een communicatiebureau over duurzaamheid opgericht. Mm-hmm. Alleen maar daarover. Voor overheden, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. Dat heb ik lang gedaan, maar op een gegeven moment dacht ik van, wacht even. Ik kan wel blijven praten, maar het is veel geloofwaardiger om ook echt dingen te gaan doen. Vandaar.
Ja, en dan steek je de rivier over en dan ben je het aan het ondernemen.
En dan ontdek je gewoon dat had ik eigenlijk veel eerder willen ontdekken. Dat je gewoon zelf het heft in handen kunt nemen. Zelf dingen kunt gaan opzetten, kunt gaan laten maken, kunt gaan distribueren en zo. En zo daadwerkelijk iets te doen.
Ja. Nou, en wat dat allemaal is, we komen erover te spreken over Wakker Wakker, over Kipster. Maar nog heel even, we vliegen even in een paar minuten tijd door je leven heen. Want inderdaad, het communicatiebureau opgericht. Mensen proberen te laten zien dat duurzaamheid belangrijk is. Die duurzame top 100 van Trouw noemde ik al. Ook meerdere keren Al Gore naar Nederland gehaald. Mm-hmm. Is hij een groot voorbeeld voor je?
Ja, in zekere zin wel. Want hij is een politicus with a cause. Iemand die niet een standpunt omarmt omdat hij ziet in de polls dat lekker ligt. Hij heeft dat probleem al tientallen jaren geleden ontdekt, zou ik maar zeggen. In de schoolbank, in de universitaire banken. Roger Revelle was zijn leermeester. 1958 was hij er al druk mee bezig. En heeft dat consequent vastgehouden tegen alles en iedereen in. Het was een complex, omstreden vraagstuk. Wat niet zo makkelijk. Soms wordt er one issue, nou one issue. Het gaat over alles.
Every issue.
Het gaat over voeding, het gaat over kleding, het gaat over logistiek, het gaat over bouw, het gaat over alles. Hij heeft dat vastgepakt. Hij heeft zich daar echt inhoudelijk enorm in verdiept. Hij weet er ongelooflijk veel van.
Mm-hmm.
Hij volgt zelfs wetenschappelijke literatuur. En gaat dat proberen als politicus, met al dat geduld en al die moeilijkheden, zeker in de Verenigde Staten, gaat hij dat proberen op de agenda te krijgen.
Dat is ook het verschil tussen Al Gore nu. Hij heeft wel het geduld voor de politiek.
Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja.
Hoe ging dat eigenlijk de eerste keer dat je hem belde? Dacht hij toen dat het een artiestennaam was? Maurice Green?
Nou, dat gaat niet rechtstreeks met hemzelf.
Nee?
Het ging via zijn uitgever. En via het bedrijf wat film geproduceerd had. In ongemakkelijke waarheid.
Ja.
Ik zag trouwens gisteren, vond ik wel heel erg leuk, in de Groene Amsterdammer een analyse van de klimaatjournalistiek van de afgelopen 20 jaar. Dat hadden ze, ik geloof, 35.000 artikelen geanalyseerd. Wie, wat, wanneer, waarover en op welke manier erover schreef. En in 2006, in oktober, ongemakkelijk waarheid, tot dat moment werd er nauwelijks in welke krant of welke rubriek, welk medium dan ook maar aandacht besteed aan klimaat. En vanaf 2006 echt een explosie, letterlijk.
Ja. Dus die film heeft een verschil gemaakt. Nog even terug naar jou, want ik maakte een grap over Maurice Green, maar het was in zekere zin voorbestemd misschien wel dat je dit pas moest lopen natuurlijk met zo'n achternaam.
Ja, predestinatie.
Ja, dat moet wel.
Toch leuk, hè?
Ja, want je opa was al hiermee bezig, begreep ik.
Wat grappig, je hebt het goed ingelezen. Ja, een van mijn opa's was visser. En ik denk dat een van de weinige vissers is die ooit een autobiografie geschreven heeft. Vierdelig, handgeschreven in een HEMA-schrift. Ik heb dat, ik ben naam genoemd. En in 1924 noteert hij al dat de huidige manier toen, hè, van vissen, dat dat onduurzaam is. Dat je gewoon de visgronden leegvist. En als je te jonge vis opvist, ja, dan komt er geen nageslacht. En dan ben je door je vis heen op een gegeven moment. Ja,
dat is bijna 100 jaar geleden.
Dat is bijna 100 jaar geleden, ja.
Zijn we veel opgeschoten in die eeuw?
Ja, toch wel, vind ik. Met name de afgelopen jaren zie ik, en daar ben ik wel positief over, zien we een enorme versnelling in het bewustzijn en ook in de acties van met name bedrijven. En vroeger was het zo dat de overheid zat achter bedrijven aan om in hemelsnaam toch maar iets aan duurzaamheid te gaan doen. Mm-hmm. Ik noem het maar even zo. Ik vind het nog steeds een stom woord. Maar tegenwoordig is het bijna andersom.
Ja, duurzaam zijn is hip.
Nou, het is een noodzaak. Bedrijven die zijn genoodzaakt om op langere termijn te denken. Want de investeringen die ze doen, die zijn niet voor een kwartaal of voor een jaar. Dan gaat het vaak tientallen jaren. Mm-hmm. Dus dan moet je proberen in te schatten wat dan relevant is. Hoe je kunt overleven, hoe je kunt thriven, moet je dat zeggen. Welvarend kunt zijn, goede invloed kunt hebben. Ja, en dan, ja, dan als je verstandig bent en je leest wat er gaande is, dan speel je daarop in. Dat is ook verstandig.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het ondernemen met impact. Gisteren sprak ik met sociaal ondernemer Willemijn Verloop. Dat gesprek is terug te luisteren in de BNR-app. Later deze week is onder andere Boudewijn Poelman te gast, oprichter van de Postcode Loterij. En hij heeft nu een impact investeringsfonds. En vandaag de gast ondernemer Maurits Groen, de man achter Kipster en Wakka Wakka. We begonnen met die stelling. En de eerste stelling was: als we klimaatverandering willen keren, moet iedereen vegetarisch worden. Toen zei je ja, je bent zelf ook vegetarisch, hè? Mm-hmm. Ja. Maar je begint wel een kippenboerderij.
Ja, raar, hè?
Ja.
Nou, dat heeft te maken met 2 dingen. De derde stelling was: we hebben nog 10 jaar om ervoor te zorgen dat klimaatontwrichting niet uit de hand laat lopen. Mm-hmm. In die zin dat we het dan niet meer in eigen hand hebben. Omdat er dan tipping points in de natuur gepasseerd zijn waar wij niks meer aan kunnen doen. Hooguit de gevolgen proberen te dempen. En de adaptatieconferentie van mevrouw Koren van Nieuwenhuizen, die vlak daarvoor nog even probeerde de Amelisweert uitbreiding en de vliegveld Lelystad er doorheen te drukken. Maar goed, adaptatie, dat is waar we dan mee te maken krijgen. Dus we hebben 10 jaar om de boel te keren.
En dan,
we kunnen er niet van uitgaan dat binnen 10 jaar iedereen vegetariër wordt. Nou ja, dan maar het dierlijke eiwit met de kleinste ecologische footprint.
Ja, maar het is ook een beetje alsof een pacifist een wapenfabriek begint.
Ik vind het niet een goede vergelijking, want het verschil tussen kip, varken en koe is gigantisch.
De voetafdruk, de CO2-afdruk. Kippen zijn nou eenmaal veel minder schadelijk voor ons klimaat. De klimaatverandering, zou ik maar zeggen, heeft veel minder effect dan andere soorten vlees.
Ja, 8 keer minder dan koeienvlees, om wat te noemen, rundvlees. Maar bovendien, wij doen dat op een zodanige manier dat we werkelijk geen vierkante meter grond nodig hebben voor het verbouwen van voer voor de dieren. Mm-hmm. Nul.
Dat komt allemaal uit reststromen, hè? Heet dat
allemaal
dan
uit reststromen.
Dus bijvoorbeeld brood van bakkers uit de buurt. Ja. Een andere voedsel dat anders verloren zou gaan, dat wordt dan gebruikt nu als voedsel voor de kippen.
Ja, heel hoogwaardig. En ze hebben een conversie van ongeveer 1-1. Dus een hele goede omzetting van wat wij afval vinden in hele hoogwaardige dierlijke eiwitten. Ja. Dus dat is, als je die dieren bovendien een uitstekend leven geeft, kijk op kipster.nl en zie hoe dat in elkaar zit. Ja. Dan is dat dus geen footprint.
Nee. En wat er bijvoorbeeld ook gebeurt normaal haantjes leveren weinig op. Dus die gaan door de verhakselaar, heet dat volgens mij.
Nou, in Nederland worden ze dan vergast.
Vergast.
Maar elders worden ze verhakseld op de dag dat ze uit ei komen. En weer elders worden ze gewoon levend begraven. Met 100.000 tegelijk. Nou, dat is gewoon onethisch. Waarom gebeurt het? Omdat haantjes geen eieren leggen. En het duurt veel langer om een beetje vlees te produceren aan dat beest. Mm-hmm. In vergelijking tot de plofkippen. Die zijn daarin gespecialiseerd. En je moet een speerwerper niet vragen om een marathon te gaan lopen. Nou, dus dat is oneconomisch.
Ja.
Je moet ze veel meer voer geven om een beetje vlees te produceren. Daarom gebeurt het niet. Wij mengen dat met het vlees van uitgelegde kippen, wat eigenlijk afval is. wat dus heel goedkoop is. En dan kun je toch op een product komen wat hoogwaardig is.
En dan maak je bijvoorbeeld kippenburgers of rookworst maken jullie daarvan bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Maar toch even over die speerwerpen die je niet moet vragen om een marathon te lopen. Je kunt dus wel een vegetariër vragen om een kippenboerderij te beginnen.
Ja.
Want ik had het vanochtend met Bas van Werf op deze zender erover. En dan vertel ik wie er in dit programma te horen zijn. Zei hij, ja, wat zo gek is, is dat hij zal dus nooit weten of hij een lekker product maakt.
Nou, kijk, ik ben niet iemand die dat dan niet zelf probeert.
Ah. Ja, dus dan op die manier weet je toch wat je maakt.
We hebben echt, moet ik echt zeggen, want vroeger heb ik natuurlijk veel rookworst gegeten, de allerlekkerste rookworst gemaakt die je in je leven ooit maar geproefd hebt.
En dan mag je dan daarna nooit meer eten, omdat je vegetarisch bent.
Dat is jammer, ja.
Dan heb je toch, je hebt dan misschien geen geduld voor politiek, maar wel een ruggengraat.
Nou ja, ach, dat is niet zo'n grote opoffering hoor.
Ik weet niet of dat mij zou lukken als ik zou bedenken dat ik het lekkerste product ter wereld zou maken, de lekkerste rookworst.
Gun ik dan anderen.
Ja, dat is grootmoedig.
Ach ja.
Ja. Het is bijzonder, toch? Ja, ik blijf wat op hangen. Maar het is bijzonder dat je dus eigenlijk zeg je van, we hebben nog 10 jaar. En het gaat niet lukken dat we binnen die 10 jaar iedereen vegetarisch krijgen. Dus moeten we ook praktisch zijn. We moeten soms idealen misschien even opzij schuiven om praktisch te kijken. En dus kan ik als vegetariër, met een groep andere mensen natuurlijk, een kippenboerderij beginnen.
Ja.
Waarin we laten zien, het kan beter dan het nu gebeurt. Die industrie kan anders. En op die manier wordt de footprint zoveel minder, want we gaan veel meer opschalen, dat het echt verschil kan maken. Want dat laatste is natuurlijk de vraag. Hoe groot is het verschil dat jullie kunnen maken?
Nou, ja. Mijn medeoprichters verklaren me altijd voor gek, maar ik zeg, we gaan echt voor 1000 kipsels. En wat mij betreft staat dat voor, nou ja, misschien wel 10.000, 100.000. Want onze boerderijen zijn relatief kleinschalig, hè? Relatief. 4 keer units van 5.000, 6.000 kippen, dus 22.000, 24.000 kippen.
En dat is kleinschalig, want normaal een boerderij heeft?
Nou, minimaal 100.000, 150.000, 200.000. Maar in de Verenigde Staten zijn boerderijen in China miljoenen kippen. Echt niet te geloven.
Nee.
Dus ja, we hebben er dan veel nodig. Daardoor kan het ook regionaal zijn. Dat je ook minder food miles hebt van het afval, van de producten, et cetera, et cetera. Dus dat heeft ook in dat opzicht een effect. En we zijn ook echt concreet bezig. En de Verenigde Staten nu met een contract voor 24 boerderijen. Engeland, Frankrijk, België, Duitsland. Door de corona gaat het allemaal een beetje langzamer. Mm-hmm. Want je kunt mensen niet ontmoeten. Mm-hmm. Dat is lastiger. Maar we zijn druk bezig.
Een kipster gaat internationaal. Wat is de zin waarmee jullie partners, internationale partners, weten te overtuigen?
Nou, we vertellen gewoon het verhaal. We hebben een Engelse website. Kipster.farm. Daar zien ze gewoon alles. En het grappige was, je zegt, wij benaderen hen. Het grappige was dat die Amerikanen onze mail te sturen vanuit de directie of we wilden komen praten, voordat we nog maar 1 ei bij Lidl in de supermarkt hadden. Het is heel grappig. Ze hebben een goede researchafdeling.
Ja?
En toen hadden ze vergeten om, ik weet niet of dat moet vertellen, maar het is wel grappig. Hadden ze vergeten de interne mailstring waarin ze onderling overlegde of ze dat moesten doen en waarom. Hadden ze meegestuurd. Dus wij zaten daar heel comfortabel aan de kant.
Ja, wat werd er zoal gezegd?
Nou ja, dit is een once-in-a-lifetime kans. Want de Amerikaanse consumenten zien ook wat er voor een ellende. Kijk, Nederland is ten opzichte van de Verenigde Staten, als het gaat om kippen houden, echt heilig. En de boeren hier doen het zoveel beter dan veel boeren daar.
Mm-hmm.
Door de transparantie zien de Amerikaanse consumenten het ook. Er zijn ook daar heel veel mensen die denken van ja, dat dierenwelzijn, het kappen van dat regenwoud, die akelige omstandigheden voor vaak illegale arbeiders, die dat dan moeten we vanaf. Maar er is geen alternatief. Dus op het moment dat je de eerste klimaatneutrale boerderij, hè, met al dat dierenwelzijn en geen footprint, alleen maar reststroom gebruiken, ja, dat spreekt aan.
Mm-hmm.
Dus zij benaderen ons, merkwaardig wijze. Ja.
Het knappe van je is natuurlijk dat het klinkt alsof het zo makkelijk is. Dat zal het ongetwijfeld niet zijn. Ook alsof het logisch is, dat is het misschien
logisch
wel.
Logisch is het wel, ja.
Ja. Hoe komt het dat dan niet al veel eerder en op veel grotere schaal gebeurde dit?
Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook heel lang gesteld heb. Willemijn Verloop, die zou mij een vraag stellen, heb ik over nagedacht.
En we kunnen meteen stellen, inderdaad.
Zij vroeg mij.
Ik zal hem laten horen voor de luisteraar. Ja. Want onze gasten stellen inderdaad de kettingvragen. Gisteren dus Willemijn Verloop, we kennen haar van War Child. Nu zit ze bij een investeringsfonds. Mm-hmm. En ze had deze vraag voor je.
Ik ken Maurits goed. En Maurits is een enorme activist, klimaatactivist. En die met zijn netwerk steeds meer ondernemingen helpt succesvol worden. Maar ik ben wel benieuwd wat Maurits zou doen als hij nu 19 was. Dus hij is dit in zijn carrière steeds meer hierop gaan richten. Maar als hij nou even opnieuw mag beginnen op zijn 19e, wat gaat hij dan doen?
Nou, dan zou ik veel eerder echt ondernemer geworden zijn.
Ja.
Ik heb veel te lang gewacht op anderen. Even gewoon braaf wachten, ervan uitgaande dat iedereen het beste met de wereld voor heeft. Van politie tot en met industriële. Daar droeg ik dan informatie voor aan. Om mensen te informeren en te overtuigen.
Met het communicatiebureau?
Met het communicatiebureau. Op een gegeven moment is er overheidsnota's geschreven in de buitendienst. Mm-hmm. Eerste Nationaal Milieubeleidsplan 1989. Preventie en hergebruik afvalstoffen 1988, et cetera. Dus ik heb gewoon keurig die manier te wachten.
Ik ben nuttig bezig.
Ja. Wachten tot die politici en die bedrijven dat ook daadwerkelijk gingen doen. Ze deden het niet. En op een gegeven moment heb ik, een beetje mede geïnstigeerd door anderen. Zijn we toen onder andere Wakker aan begonnen. En nog een paar andere dingen. Do the Bright Thing. Nog een paar. Toen dacht ik, ik kan het ook zelf doen. En toen die schellen eenmaal van mijn ogen vielen. Toen kon ik niet meer ophouden. Natuurlijk.
Het klinkt als een Eureka-moment, zoals je beschrijft. Het moment dat je bedenkt, ik kan het ook zelf doen.
Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik heb niet op Nijrode gezeten. Ik ben niet uit een ondernemersfamilie. Andere opa was dominee. Mijn vader had graag willen worden. Tweede Wereldoorlog kwam in de weg. Dus ben altijd wel met... Het proberen jezelf te informeren. Hoe zit de wereld elkaar? Hoe kunnen we hem beter maken? Het daarover hebben. Mensen overtuigen. Bezig geweest. Maar dat je dat ook daadwerkelijk in eigen hand kunt nemen.
Mm-hmm.
Ja, dat kwam gewoon heel lang niet meer op.
Nee. En dat zat hem ook in een teleurstelling, hoor ik erin door. Een teleurstelling in het feit dat de politiek dit niet oppakte.
Ja. Ja, dat... Kijk, Esther Ouwehand heeft groot interview vandaag. Partij van de Dieren, een groot interview in de Volkskrant.
Ja.
Heeft het over politie. Die worden niet gekozen als ze niet, et cetera. Zeg je maar, politie moet een visie hebben. Dat vind ik ook eerlijk gezegd. En dan moet je daarmee mensen zien te overtuigen. Mm-hmm. Anders ben je gewoon lapswans.
Mm-hmm.
Naar mijn idee. Net als die bedrijven die niet duurzaam ondernemen. Wat mij betreft uitvreters. Ik zeg het heel hard.
Ja.
En bijvoorbeeld om dat gesprek echt op gang te hebben. Dat vind ik van politie ook.
Lapswansen.
Nou ja, als je gewoon niet bereid bent om op basis van datgene waar je voor staat. En je pretendeert gekozen te willen worden om het volk te vertegenwoordigen. Ja, dan vind ik dat je een visie moet hebben op hoe je dan die politiek in moet richten, hoe je de samenleving in moet richten. En daar dan steun voor proberen te vergaren. Nou, als je dat niet doet, als je maar een beetje kijkt naar wat de pols en wat op dat moment even populair is. En je loopt er wat te roepen en je hebt niet in de gaten. Dan vind ik, eerlijk gezegd, ook kerkelijk opgevoed, dat je mensen stenen voor brood verkoopt.
Ja, nou hebben we een premier die zegt, als je visie wil, dan moet je maar naar de opticien.
Ja.
Dus we hebben een lapsans als premier.
Nou, look around. We hebben te weinig tijd om het enorme falen van hoe dit systeem, dat de afgelopen 10, 15 jaar opgetuigd is, hoe dat op alle terreinen tekortschiet. En die toeslagenaffaire is natuurlijk een mooi verhaal, maar dat klimaat idem dito. Jongens, we wisten dit. Nu moet ik oppassen om geen krachttermen te gebruiken, maar in 1979,
we wisten
dat is meer dan 40 jaar geleden.
Mm-hmm.
Het gaat niet om mij, maar heb ik gepubliceerd over in het blad van Milieudefensie, waar ik toen hoofdredacteur van was, over klimaatontwrichting. 42 jaar geleden.
Ja. Ja, het is geen nieuw feit, met andere woorden. Nee. Nee. We gaan er zo over verder praten. Dan praat ik verder met Maurits Groen. En horen we ook van hem wat de volgende ASML van ons land gaat worden. Maar wel milieuvriendelijk natuurlijk.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het ondernemen met impact. Later deze week spreken we nog met Boyan Slat van de Ocean Cleanup en met Fairphone topvrouw. Wat een woord, Fairphone topvrouw. Ik hoop niet dat op haar visie
staat.
Eva Gouwens, inderdaad. Ja. En vandaag de gast Maurits Groen, de man achter Kipster en achter Wakka Wakka. Mocht je die Wakka Wakka niet kennen, dat zijn die zaklampen op basis van zonne-energie.
Waar je ook je mobiele telefoon mee kan
Precies, ook een powerbank inmiddels. Hè? Ja. We hadden die stelling in het begin over winst maken. Ik ben goed in winst maken met mijn bedrijven. Toen nee, was uiteindelijk dan toch een beetje het antwoord. Want dat is natuurlijk nog de vraag. Duurzaamheid en ondernemerschap, of die samen kunnen gaan. Winstgevendheid, dat Wakker Wakker ging failliet, kwam doorstart. Ja. En met Kipster maken jullie ook geen winst.
Nou, we draaien break-even. En we zijn ontzettend aan het investeren in de verdere uitbreiding, wat je net al even vertelde. En dat vergt dat je veel voorinvesteringen moet doen om echt die verdere impact te doen. We gaan niet veilig. We hadden en hebben een contract met Lidl voor 5 jaar voor een gegarandeerde goede prijs. Nou, kan je achterover gaan zitten leunen, hartstikke fijn. Ja, leuk, dan heb je een demonstratieproject, maar niet de wereld verandert. Dus ja, dan ga je door. Wat dat betreft zei ik altijd behoorlijk. En zet ook alles wat ik daar zelf... Wat ik zelf heb, ben niet een rijk iemand, maar zet ik daarvoor in om te laten zien dat ik het ook daadwerkelijk zelf geloof. En het is ook nodig om dingen mogelijk te maken. Mm-hmm. Het komt wel aan, dat geldt voor Kipster ook. En het geldt voor andere dingen waar ik mee bezig ben. Je begint met iets wat uncharted territories.
Yeah.
Dat betekent dus dat je ook risico's loopt en ook af en toe je hoofd stoot.
Precies.
Maar ik ben ervan overtuigd. En dat gaan we met die koekstoos, waar we het zo dadelijk denk ik ook nog even over gaan.
Ja, een ander product waar jullie mee bezig zijn, inderdaad. Ja.
Daar gaan we gewoon echt flink geld mee verdienen.
Ja,
weet ik zeker.
Want vertel er eens over de koekstoofs.
Nou, er zijn een derde van de hele wereldbevolking, 1/3, kookt op hout en houtskool. Dat vergt natuurlijk ongelooflijk veel bomen die we moeten laten staan.
Mm-hmm.
Voor alle redenen die ik niet hoef uit te leggen, denk ik. Bovendien kost het mensen
gezond. Kranten te drukken, toch?
Sorry?
Om kranten van te drukken, daar hebben we die bomen voor nodig.
Nou ja, CO2 vastleggen, water vasthouden,
precies, ja.
Microklimaat positief beïnvloeden, nou, et cetera.
Ja.
Dus het kost je longen. Hè? Want mensen die koken vaak binnen, hele slecht. Er gaan iets van 4,5 miljoen mensen per jaar dood aan luchtverontreiniging door koken. 4,5 miljoen, hè? Hallo, elk jaar.
Dus dat jullie daar aan het proberen.
Bovendien kost het veel geld.
Ja.
Vrouwen, meisjes die hout gaan halen, die moeten ver weg.
Ja.
Sociaal onveilig, zou ik maar zeggen. Als je dat veel efficiënter kunt doen, net als met die kippen, als je dat kunt doen op basis van biopellets die je maakt van oogstafval, wat anders in de fik gestoken wordt, wat zowel luchtverontreiniging als klimaatellende veroorzaakt, of lichte rotten, en dan is het nog erger voor het klimaat. Als je dat verzamelt, daar biopellets van maakt, dan een hele efficiënte koekstoof, een kookapparaatje, op laat draaien. Wat efficiënt kan zijn, doordat er een ventilatortje in kan zijn dat je extra lucht toevoert.
Mm-hmm.
Daar heb je stroom voor nodig, normaal gesproken batterij. Maar daar kun je ook een wakker voor gebruiken.
Mm-hmm.
Aha, de combinatie.
Ja.
Als je dat dus doet, dan lever je een bijdrage aan het oplossen van een afvalprobleem. Dan lever je een bijdrage aan het inkomen van mensen. Dan voorkom je dat er gezondheidsproblemen ontstaan. Dan ben je goedkoper uit. En die bomen die blijven al die functies vervullen waar we het net over hadden.
Ja.
Nou ja, bingo. Een derde van de wereldbevolking.
Precies. Dus dat is het nieuwe product. Maar toch nog heel even naar waar we over begonnen. Want er zullen veel mensen luisteren en denken, dit zijn mooie verhalen en het is belangrijk dat dit gebeurt. Maar ja, er moet ook geld verdiend worden. We moeten met bedrijven moeten we ook winst maken.
Let's talk money.
Precies.
Luister
Wakker Wakker een doorstand moeten maken naar een faillissement. Kipster, break even. De koekstoof, dat is ook nog geen vetpot, zal ik maar zeggen. Dus kan het samen gaan duurzaam ondernemen en winst maken?
Ja, zeker. Neem bijvoorbeeld de koekstof. Kijk, met Kipster zijn we daarmee bezig. Hè? Wakker Wakker, idem dito. Kijk, en persoon hebben we overigens wel ongeveer 2 miljoen mensen aan licht en stroom geholpen met die Wakker Wakker. Dat is afgelopen paar jaar.
Ja.
Dat is niet geen miljoen, een miljard, maar ook niet niks. Wat betreft die koekstoos, elk gezin stoot 4 tot 5 ton CO2 uit door het stoken van hout.
Wereldwijd of in ons land? Waar bedoel je?
Nee, als je kookt op hout.
Ja.
Dus die 1/3 van de wereldbevolking.
Die gezinnen stoten dat uit.
2,5 miljard mensen die stoten dat uit per. Als je dat kunt compenseren, of je dat kunt voorkomen, zeg maar zeggen, door dat op een andere manier te doen, dan levert dus een enorme bijdrage. Ik heb even een klein sommetje gemaakt. Nederland stoot 180 megaton CO2 uit. Als we 45 miljoen van die koekstoos, die Blue Match koekstoos die we nu produceren, al 4 jaar bijna overigens, met veel succes, doen het nog steeds. Hoeft niks aan vervangen te worden. Oerdegelijke dingen. Als we 45 miljoen van die dingen neerzetten, dat is nog maar een fractie van die 2,5 miljard mensen die op houtskool stoken. Mm-hmm. Dan kost ons dat 3,6 miljard. Dat is ongeveer net zoveel als we nu in een half jaar weggepist hebben met KLM. Om het even te zeggen. Mm-hmm. Dan hebben we dus de hele CO2-uitstoot van heel Nederland gecompenseerd. Op een manier die ook nog eens een keer 5 andere grote voordelen met zich meebrengt.
Ja.
Nou ja, niet moeilijk om dat te doen. Want die carbon credits, die zo langzamerhand niet meer 5 euro waard zijn, maar inmiddels iets van 35. En waarvan de Noorse regering heeft aangekondigd dat ze in 2030 geen 5 euro, maar 237 euro gaan kosten.
De carbon credits moet je even toelichten.
Een carbon credit, dat is een verhandelbaar emissierecht, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Bedrijven die te veel uitstoten ten opzichte van hun vergunning, kunnen het compenseren. Moeten dus zo'n carbon credit kopen. Eén carbon credit is 1 ton CO2. Mm-hmm. Nou, per koekstoof kan je 4 à 5 carbon credits. Als je dat, zelfs bij de huidige prijzen, 30, 35 euro. Dan heb je dus, zeg maar, 140, 150 euro. Die koekstoofs, die kosten maar de helft daarvan.
Ja. Het begint me nu te duizelen, al die getallen. Dus ga je toch even afvragen. Want
het komt erop neer dat een hele profijtelijke operatie is.
Ja.
Van geld wat je weer terug kunt sluizen, wat je ook kunt gebruiken voor gezondheidszorg, voor medische voorziening, voor een beter leefniveau.
Met andere woorden, we moeten nu instappen.
Ja. Dat is een hele goede samenvatting.
Ja, een hele korte samenvatting ook. Een andere, want ik zei net in de aankondiging, we gaan het hebben over wat volgens jou de ASML van de toekomst is. Ja. Dat is niet eens dit.
Nee.
Dat is een ander bedrijf, Dutch Climate Systems. Daar wil je het graag over hebben, want dat is een veelbelovend bedrijf. Die een alternatief hebben voor vervuilende airco's.
Ja, ik zal het heel kort uitleggen. Ik geef ook een boek uit, hè, sinds Al Gore. Dacht van,
de drawdown.
Als anderen het niet doen, dan doe ik het zelf wel.
Yeah.
Oh, het boek Drawdown. De top 100 oplossingen tegen klimaatontwrichting. Ontzettend goed doorgerekend. Door duizenden wetenschappers over de hele wereld.
Yeah.
Die hebben een ranglijst gemaakt. Er zijn er veel meer dan 100, maar de top 100. Wat is de allergrootste bijdrage die je kunt leveren tegen klimaatontwrichting? Het fatsoenlijk omgaan met koelvloeistoffen. Dat waren vroeger CFK's, slecht voor de ozonlaag, afgeschaft. Vervangen door HFC's. Nog steeds die F van fluor erin.
Mm-hmm.
Halogeneerde fluorkoolstof. Die hebben geen probleem met de ozonlaag. Maar ze zijn catastrofaal voor het klimaat. Het is een familie van stoffen. De minst schadelijke is 2700 keer schadelijker dan CO2. En de meest schadelijke 9000 keer.
Ja.
Waanzinnig. Bovendien,
terwijl de wereld steeds meer bedekt wordt door airco's, toch?
Zelfs want we hebben 1,7 miljard airco's.
Ja.
Die vergen 10% van de totale mondiale elektriciteitsproductie.
10%?
10%. Dat gaat stijgen naar 30% volgens de International Energy Agency, gerenommeerd instituut.
Ja.
En de energieproductie en consumptie in de wereld gaat de komende 30 jaar volgens hen verdubbelen.
Ja.
Dus in 2050 zouden wij, als niks gebeurt, 60% van de huidige totale mondiale elektriciteitsproductie
kwijt zijn aan
airco's.
Ja,
die bijdragen aan klimaatontwrichting. Ja. Want die elektriciteit wordt vaak fossiel opgewekt.
Precies, dus het versnelt ook nog. Wat gebeurt er bij Dutch Climate Systems waar je zo enthousiast over bent?
Ja, die hebben de afgelopen 15 jaar een systeem ontwikkeld wat niet werkt met chemische stoffen, maar met H2O. Water.
Ja.
En die bovendien het grote nadeel hebben, zeg ik dan ironisch, dat ze 80% minder energie nodig hebben. Nou, als je dat eens even uitrekent, dan ten opzichte van die som die ik net maakte,
mm-hmm,
zou je dus in 2050, als je dit consequent gaat toepassen, zou je de helft, 48%, de helft van de huidige mondiale elektriciteitsproductie kunnen besparen door iets in te voeren wat geen schade veroorzaakt aan het klimaat.
Ja.
Nou ja. Ja. Als dat geen winstpakker is, dan zou ik het ook niet weten.
Een winstpakker, inderdaad. Toch even voor alle duidelijkheid, dit is geen advertorial. Het is niet dat je hier belang in hebt in dit bedrijf en dat we het hier nu staan te pluggen bij.
Nou, het grappige is, wat ze wel doen, zij kopen dat boek Drawdown voor mij als de meest chique reclamefolder. Want er is een wereldwijd gerenommeerd instituut die zegt, de nummer 1 oplossing is ons product.
Ja. Wat is voor dat soort bedrijven? We hebben het dus bijvoorbeeld over de Stoos, of nu over Wakka Wakka, over Kipster. Dit is ook Dutch Climate Systems, is er dan ook een. Wat is nu het probleem voor dit soort bedrijven? Zoals je het omschrijft, het klinkt logisch. Het klinkt bijna alsof het één wandeling naar winstgevendheid en een betere wereld is. Maar toch wordt er veel gestruikeld op dat pad.
Ja.
Wat zijn de problemen, de meest voorkomende problemen, de belangrijkste waar ze tegenaan lopen?
vernieuwing levert altijd weerstand op. Mensen zijn geneigd om datgene te kiezen en daarin te investeren in datgene wat ze kennen. Dus als je met een revolutionair nieuw ding komt, ja, na u. Dus ja, die hebben moeite om bijvoorbeeld geld te vinden. Die hebben moeite om de weg naar de consument te vinden. Ook omdat beginnende ondernemingen vaak dat geld zelf niet hebben. Daarnaast is het zo, dat heb ik natuurlijk zelf een paar keer meegemaakt, dat wanneer je met iets nieuws, echt nieuws begint, dan moet je eigenlijk onmiddellijk al een Champions League team bij elkaar hebben, wat en van financiën, en van organisatie, en van logistiek, en van productie, en van marketing, en de hele bliksemsbubbel, eigenlijk alle posities
om goed uit die startblokken te komen.
En ja, dat lukt vaak niet. Mensen hebben bepaalde kwaliteiten, maar zijn niet altijd in staat om de juiste mensen te vinden, of te kunnen betalen, of daarmee te kunnen samenwerken. Dus je hebt heel veel elementen. Alle posities moeten goed bezet zijn.
Ja, het zegt de man niet door schade en schande wijs is geworden, volgens mij.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En vanuit die ervaring hoop ik een beetje bij te kunnen dragen aan bedrijven waarvan ik denk dat ze echt future stars zijn.
Jan.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
We hadden het over dat ondernemen en waar ondernemers tegenaan lopen, Maurits Groen. Wat door al die producten die je begonnen bent, die ondernemingen waar je over meedenkt, wat kan je eigenlijk niet goed? Waar ben je zelf tegenaan gelopen?
Organiseren. Ik ben geen goede manager.
Dat is wel belangrijk.
Ja, maar de andere, gelukkig zijn anderen daar heel goed in.
Ja. Dus je bent wel goed in andere mensen vinden die dat dan doen?
Dat probeer ik. Zeg ik bescheiden.
Ja, je begint er wel een beetje besmaakt bij te kijken.
Ja, dat is niet makkelijk. Want als je een ondernemer begint, je hebt niet veel te bieden. Behalve dan een fantastisch verhaal en een toekomstperspectief. Maar ja, veel mensen hebben toch ook een misschien iets te hoge hypotheek. En mensen een stap terug doen is toch vaak, blijkt vaak lastig voor mensen.
Ja.
En je merkt gewoon dat mensen die wel veel ervaring hebben, dat vaak in een corporate omgeving hebben waar heel veel dingen voor ze geregeld worden.
Mm-hmm.
En als je echt met een bedrijf begint, dan moet je ook de vuilnisbakken buiten zetten.
Zelf de broodjes smeren.
De broodjes smeren en de koffie zetten en zo. Ja, dat moet
en daarmee omgaan met het feit dat mensen soms een stap terug moeten doen, of dat mensen uit een andere omgeving komen en in één keer denken, waar ben ik nu in beland? Dat is lastig voor je.
Om dat soort mensen te vinden, vind ik niet altijd even eenvoudig, ja.
Nee. En om met dat soort mensen om te gaan? Want zelf ben je overtuigd. Overtuigd van dat het belangrijk is wat je doet.
Ja, daar kan ik dan ook wel eens ongeduldig in zijn. Ja.
Ja.
Ik denk van jongens, kom op. Wat doen? Natuurlijk moet je de huur kunnen betalen en je brood kunnen kopen. Maar ik heb al gezegd, ik ben misschien wel multimiljonair, doordat ik het gevoel heb dat ik echt bijdraag aan het oplossen van hele reële grote problemen. En ook concreet mensen, we hadden het over wakker. Ik krijg bijna dagelijks nog verhalen uit de hele wereld. Van Myanmar tot en met Honduras, Lesotho tot en met Malawi.
Ja.
Van concrete verhalen over, gisteren nog, Iraks-Koerdistan. Bleek een voormalige vluchteling die zich uiteindelijk in Zweden gevestigd heeft. Een jaar of 10, 15 geleden.
Mm-hmm.
Die heeft, zonder dat ik het maar wist, duizenden wakkers gekocht, gefinancierd gekregen door wie, daar naartoe gestuurd. En die vertelde mij persoonlijk de verhalen van het ongelooflijke nut en het belang en hoe blij mensen mee zijn. Nou, dat is een inkomen.
En dan kijk je om je heen en denk je, wat ben je aan het zeuren dat we hier geen secretaresse hebben.
Juist.
Als je bij me komt werken. He?
Ja, je moet het natuurlijk goed efficiënt organiseren, maar kom op.
Ja, en tegelijkertijd is natuurlijk de vraag dat die beweging van ondernemen met impact, zoals je dat nu beschrijft, het is dus ergens ook pionieren.
Ja.
Hoe kan het dan echt worden opgeschaald?
Nou ja, door het steeds professioneler te doen. Ik denk dat we nu met het koekstofbedrijf en met het Dutch Climate Systems, en zo aan Robba trouwens, dat lessons learned. Je moet vaak je hoofd stoten. En misschien ben ik een ezel die zichzelf 3 keer stoot, zou kunnen. Maar ja, inmiddels heb ik dat dan wel gedaan. En heb je kennis en ervaring.
Mm-hmm.
En ja, als je die dan inzet bij mensen die iets hebben gevonden, dat echt impact kan maken, dan vind ik het geweldig om daar mee te dragen.
En is juist nu het moment, die coronapandemie wordt door veel mensen wordt gezegd, dit is een, er is een groep die zegt, nee, dit, we gaan straks meteen terug naar het oude normaal, maar er zijn ook veel mensen die denken, nee, dit is een gamechanger. Dit gaat onze ogen openen. Ik schat zo in dat jij in de laatste groep zit.
Nou ja, in ieder geval moet dat gebeuren. Kijk, er is natuurlijk een hele duidelijke parallel tussen dit coronaprobleempje, en wat misschien wat een jaar, anderhalf jaar duurt, en overigens veroorzaakt doordat wij steeds verder de natuur terugdringen en verwoesten, waardoor al die virussen die vroeger gezellig in die oerwouden zaten, nu denken van ja, waar kunnen we nou eens naartoe? Er lopen nog 7,7 miljard van die hele grote wezens rond. Laten we daar maar eens even op bezoek gaan. En bedoel, die relatie is duidelijk aangehaald.
Houdt verband, ja. Maar het is een corona probleempje, zeg, want dit gaat voorbij. Want er zullen veel mensen die erin zitten anders over denken.
Nee, het is een gigantisch probleem, maar in vergelijking tot het biodiversiteitsvraagstuk, het uitsterven van soorten, tientallen procenten. Je kunt niet het systeem gewoon voor driekwart lek schieten en dan denken van, we blijven vrolijk doorvaren met ons plastic bootje. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
En dat is wel wat we nu aan het doen zijn?
Dat is het biodiversiteitsprobleem. Dan hebben we het klimaatprobleem wat daar nog eens een keer overheen komt. En wat, begin zei het al, dat kan tipping points veroorzaken. Waar je kunt niet met je blote handen een vrachtwagen die met 100 kilometer een helling komt afrazen, waar geen rem meer op zit, die kan je niet met je blote handen tegenhouden.
Het probleem is natuurlijk dat heel veel mensen die vergelijking, wat een hele duidelijke vergelijking is, niet zo inzien. Dat blijft toch. Kijk naar buiten, we zijn bezig met de sneeuw, we zijn bezig met corona, met de lockdown, met de avondklok. Maar dat wat jij beschrijft, die vrachtwagen die naar beneden komt denderen, heel veel mensen zien het nog niet.
Nou, in Nederland zijn we te chic. We hebben te veel financiële middelen. En door geografische omstandigheden hebben we nog heel erg weinig last van klimaatontwrichting. Elders in de wereld, bijvoorbeeld Afrika, waar ik dus heel veel mee te maken heb, is het gewoon keiharde realiteit elke dag. Boeren die te maken hebben met onvoorspelbare oogsten, met droogtes waar een heel vee, waar ze niet voor verzekerd zijn, we zien afsterven, oogsten die mislukken, overstromingen, orkanen. Het is echt vliegt om de oren, daar, hier gelukkig nog niet.
Nee.
Aan de andere kant zou je denken van, misschien is een wake-up call aan een watersnoodramp in 1953. Toen konden de plannen die er al lang waren,
werken.
Die werden in een maand later werden die gewoon aangenomen in het parlement. En onmiddellijk werd er begonnen met de bouw ervan.
Ja.
Dat zagen we ook aankomen. De afsluitdijk is gekomen door de overstroming in 1916. We hebben altijd een concrete aanleiding nodig voor iets wat ons acuut bedreigt.
Ja.
Gezondheid bedreigt.
En dat is natuurlijk het probleem met
dat is lastiger met klimaat.
Ja. Ja. Eigenlijk, we begonnen dit uur met het 7-jarige jongetje. Dat keek naar het Helmonds Dagblad dat thuis op tafel lag en dacht, het is gek dat daarvoor die bomen gekapt worden. We lezen het maar één keer. In zekere zin waren er weinig andere kinderen in jouw klas die daar mee bezig waren. Je was roepen in de woestijn, misschien wat overdreven, maar je was iemand die wel daar meer al in zag dan anderen. Dat is misschien nog steeds zo. Misschien ben je nog steeds degene die dat.
Nou, ik ben daar een stuk positiever over. Want wat ik net al even zei, er zijn steeds meer bedrijven die gewoon ook vanuit welbegrepen eigenbelang, en dat bedoel ik echt op een positieve manier, gewoon inzien dat ze dingen anders moeten doen. En die dat ook doen. Er is niets te noemen op dit moment waar niet een heel goed, professioneel, zelfs beter alternatief voor is dan voor datgene wat ons in de problemen aan het brengen is.
Ja.
Dus ja, dat is.
De kritische massa moet nog bereikt worden.
Ja, maar het duurt vaak heel lang voordat de verandering in gang gezet wordt. En dan kan het ineens heel snel gaan.
En dat is waar je op rekent?
Daar is waar ik op hoop te mogen rekenen, maar waar ik in ieder geval mijn best voor doe om dat dichterbij te brengen. Ja. Ja.
Een van de mensen die er ook mee bezig is, is mijn volgende gast. Morgen is hier de gast Boyan Slat van de Ocean Cleanup. Hij probeert dus die Pacific Patch, heet dat, die grote plastic soep die in de Pacific drijft, probeert hij op te ruimen. Hij heeft nu ook een apparaat om rivieren schoon te maken. Wat zou je van hem willen weten?
Nou, ik heb een enorme bewondering voor hem, omdat hij op 16-jarige leeftijd al met iets begon waar wij bij God niet wisten waarschijnlijk waar hij aan begon. Het is hem gelukt om daar een echte onderneming van te maken die behoorlijk goed gefinancierd is met heel veel mensen, organisatie die gewoon op de oceaan, gaat maar doen, hè, concreet bezig is om dat afval uit de oceaan te halen. Fantastisch. En dat is het eerste wat je fascineert als je zo jong bent. Dat moeten we doen. Maar een stap verder is natuurlijk van dweilen, prima. Maar laten we ook zorgen dat de kraan dicht gaat. Mm-hmm. En waar ik heel benieuwd naar ben, is zo'n onderneming opzetten is een mega-operatie. Daar ben je, wij spreken 24 uur per dag mee bezig. Maar om dat te verbinden, hè, zijn naam, zijn reputatie, zijn bekendheid, zijn entree inmiddels bij overal, om dat te verbinden aan het dichtdraaien van de kraan. Dus om ervoor te zorgen dat er veel minder plastic in de oceaan überhaupt terechtkomt.
Ja, dus de vraag is eigenlijk, je pakt het probleem aan, maar kijk je ook naar de oorzaak?
Nou ja, ik kijk wel naar de oorzaak, maar ik zou het prachtig vinden als hij zijn ocean clean-up, als hij daar een andere poot aan zou zetten, waar dat werkt aan het voorkomen van het probleem. Ja. Want dan denk ik dat hij zal nog ontzettend lang bezig moeten zijn om die plastic soep op te ruimen. Maar dan verbind je het in ieder geval ook aan een toekomstperspectief, waardoor je gewoon niet blijft dweilen met de kraan open.
Ja. En dat is misschien wat er nu gebeurt. Ik ga het hem morgen voorleggen. Want volgens mij is hij van de visie dat we moeten accepteren dat de mens niet snel teruggaat. Daarin verschillen jullie volgens mij van mening. Dat de mens. Nou ja, in zekere zin...
het gaat niet om teruggaan, hè? Het gaat om beter dingen doen. En dat, ik heb een aantal voorbeelden in revue laten passeren. Het kan gewoon beter, slimmer, efficiënter, goedkoper en uiteraard duurzamer. Dat heb ik ook altijd raar gevonden. Kijk, duurzaam is niet duurder. Want als je geen schade veroorzaakt, geen rotzooi trapt, geen ruzie krijgt met buren, overheden, klanten, whoever. Mm-hmm. Ja, dan voorkom je problemen en dus ook voorkom je gewoon kosten. Ja. Het lijkt me zo logisch.
Ja. En toch zien anderen het soms niet. Maar ja, zoals je het zo nu zegt, is het inderdaad logisch. Ik wil je danken voor dit uur, Maurits Groen. Het was een plezier om naar je te luisteren.
Dank voor het gesprek.
Ja. Deze aflevering is, mocht je later ingeschakeld zijn, terug te luisteren. Net als alle andere afleveringen van BNR's Big Five. De podcast is te vinden in onze app. En ook op bnr.nl. En nu op deze zender Iwan Verrips. Die gaat het hebben over schaatsen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.